We gaan het hebben over de tatoeage die aan mijn pink is gemaakt.
Wat maakt een sieraad een sieraad? Moet het duur zijn, bij je passen, een symbolische functie hebben of vooral mooi zijn? Mijn naam is Tom Hofland en ik laat je kennis maken met drie Apeldoorners met onorthodoxe sieraden. Deze aflevering horen we het verhaal van Marcia Regensburg en haar bijzondere tatoeage.
Ik was in blijde verwachting. En toen ik eigenlijk 20 weken zwanger was, ging ik naar de gynaecoloog toe. Bij 20 weken is het meestal de pret-echo. Dus dan ga je van, wat wordt het? Want dat zou je dan al kunnen zien. En je bent natuurlijk best wel verheugd, want je bent benieuwd. Oké, wat gaat het worden? Dus je zit in blijde verwachting echt te wachten eigenlijk op de echo. Mijn man en ik gingen het kamertje binnen en ze keek en ze zei eigenlijk niks. En toen dacht ik, dit is niet goed. Ja, toen zei ze eigenlijk, ik zie wat complicaties op de echo. Kunnen jullie naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis gaan in Utrecht en kan dat nu? In Utrecht aangekomen lig je op de behandelkamer. Gaan ze iets vertellen over de vruchtwaterpunctie die ze gaan afnemen. Dan krijg je te horen wat de reden is van die vruchtwaterpunctie. Dat kon zijn een kindje met Down-syndroom of een kindje met trisomie 18. Bij trisomie 18 is het kindje niet levensvatbaar. Dus dat kan al niet levensvatbaar zijn in de buik. Of het leeft maar kort na geboorte. Dus die vruchtwaterpunctie wordt gedaan. En ik heb eigenlijk heel hard gebeden voor een kindje met Down-syndroom. Want die is tenminste levensvatbaar. Nou, de vruchtwaterpunctie werd afgenomen en ze zeiden eigenlijk, je wordt in ieder geval eind van de week word je teruggebeld. En we waren daar op een woensdag en toen dachten we, oh gatsidari, dan moeten we dus nog even wachten. Maar we werden eigenlijk al, nadat we thuis kwamen, ging denk ik met een uur of drie erna al de telefoon.
Ja, we hebben slecht nieuws. Er is trisomie 18 geconstateerd.
En dan gaat ze in het kort uitleggen, nogmaals, wat het dan inhoudt en dat gaat langs je heen. Dat hoor je eigenlijk helemaal niet. Je hoort alleen, trisomie 18 was niet levensvatbaar. Dat komt alleen binnen. En dan je zakt de grond onder je vandaan. En dan ga je ook daarna ga je googlen. Want in principe heb je niet gehoord wat die arts net tegen je zei aan de telefoon. En dan ga je zoeken. En het was nog niet zo heel erg bekend. Dus er was ook niet heel veel over te vinden. Maar wat ik erover vond, was niet goed. Dus het waren hele slechte nachten daarna. Toen moesten we terugkomen bij de gynaecoloog in Apeldoorn. En die zei, goed, we zijn nu een week verder. Je hebt eventjes kunnen laten bezinken. Er is een keuze om het kindje weg te laten halen. Dat mag eigenlijk. Volgens de wet mag dat niet meer. Maar we kunnen het nog wel zo organiseren dat dat mogelijk is. Dus een paar komen maar levend ter wereld. Dus als dat al het geval is, is dat al een wonder. Ja, wat ga je doen? Ga je het weg laten halen? Of ga je gewoon, voldraag je de hele zwangerschap? Ja, dat was voor ons was dat een... was dat niet eens een vraag? Ik voldraag die hele zwangerschap. En Het kind bepaalt wat er gaat gebeuren, ja of nee. En we gaan niet de keuze nemen om het dan weg te laten halen. Dus ik heb de zwangerschap uitgedragen, wetende dat het elk moment over kon zijn of dat ze levend geboren zou worden. Je geniet niet echt, maar je geniet natuurlijk wel van het bewegen van de baby in je buik. Want dat is alleen maar bewijs voor jezelf dat zij nog leeft. Want we wisten toen wel al, het wordt een meisje. En we hadden al direct eigenlijk bedacht, dit is haar naam, Lulu. En we hebben het ook altijd door de hele zwangerschap heen, hebben we ook altijd over Lulu gesproken. Je leeft wel elke keer in angst ook. Je bent blij als, ja, Lulu beweegt in je buik, maar je bent ook heel angstig. Het kan morgen over zijn of vanavond. Schopt ze nog als ik wakker word? Dus ja, dat is heel vreemd. Ik ben eigenlijk ook gestopt met werken op dat moment. Want ik dacht, ik wil niet dat ik aan het werk ben en dat ik dan ineens niks meer voel. En dan op mijn werk zijn. Ik wil dan ook gewoon thuis zijn. Dus zodra we het te horen kregen, ben ik ook op dat moment, de ziektewet toen ingegaan en mijn zwangerschap uitgezet. En dat duurt lang dan, hoor. Je hebt hoop. Je hebt natuurlijk in eerste instantie hoop dat ze levend ter wereld komt. En als dat er is, dan heb je de hoop dat je nog een wandelingetje kunt maken buiten. Of haar in bad kan doen. Of dat zijn dan de kleine dingen waar je dan, ja, je daaraan vast blijft houden. Ik ben een paar keer naar het ziekenhuis geweest omdat ik al voorweeën kreeg. En dan krijg je zo'n band om je buik heen en dan gaan ze je weeën meten. En de hartslag van de baby. En tijdens die metingen zagen we dat haar hartslag al elke keer naar beneden ging. Dus de bevalling was heel erg zwaar, omdat je die angst hebt, gaat ze het redden. Tijdens de bevalling blijf je die band natuurlijk om je buik ook houden. Dus je krijgt ook elke keer mee, oh, het gaat niet goed met het hartje, het gaat niet goed met je hartje. Ja, dat doet psychisch iets met je, dat gaat niet goed. Dus het was een hele zware, zware bevalling was het. Het eerste huiltje, dat was wauw. Ze leeft. Ja, dan ben je vol gewoon liefde. En alle artsen kwamen er ook bij. Want het was een wonder dat zij levend ter wereld was gekomen. Ze hadden dat nog niet meegemaakt. Dus ook de studenten kwamen erbij om te kijken. En dan ga je vol trots natuurlijk je dochter laten zien. Op een hele andere manier eigenlijk. Meer van ze leeft. Ja, we zijn 2 weken in het ziekenhuis geweest en toen ging het al heel erg achteruit, want de darmen van Lulu zaten dicht. Dat betekent dat je dus geen vocht tot je kan nemen. Je hebt geen ontlasting. Je wil haar wel voeden, maar je weet ook dat het aan de bovenkant er weer uitkomt. En dat was met alles dan zo. Dus dat was heel erg na om te zien hoe zij steeds meer een skeletje werd. Maar je wil niet loslaten, hè? Dat is het. Maar de laatste week, we waren 2 weken in het ziekenhuis en toen zei ik de 2e week, ik wil heel graag naar huis met haar. Ik heb een bedje klaarstaan in de slaapkamer, ik heb dekentjes gemaakt en ik heb een hele mooie kinderwagen en ik wil zo graag met haar nog wandelen. Dat is mijn wens, dat is echt mijn laatste wens. Dat gunnen ze me ook. En ze zeiden, je krijgt thuishulp. En die doet de zondevoeding. In hoeverre dat natuurlijk bij haar mogelijk was. Maar ze moest natuurlijk wel wat binnenkrijgen. Dus de laatste week zijn we naar huis gegaan. Heeft ze nog lekker hier in haar bedje geslapen. Ben ik met haar wezen wandelen. En toen het wandelen klaar was, zei ik, en nou is het goed. En een paar uur daarna is ze overleden. Je hebt in de Bijbel het verhaal van Noach. En daar hoef je denk ik niet heel erg kerkelijk voor te zijn om dat te weten. Maar de duif kwam aan met een takje en toen wist hij, het is droog. Toen kon het nieuwe leven zeg maar beginnen voor iedereen die op de ark zat. Dus voor mij de olijftak voor het nieuwe leven van Lulu. Maar ook het nieuwe leven van mij, want ik moest verder gaan zonder haar. Op haar geboortedag, nadat ik een taartje had gegeten bij het graf, ben ik in de trein gestapt en ben ik naar een vriendin van mij gegaan in Amsterdam en die heeft de tatoeage voor me gezet zonder te weten waarom of wat de betekenis was, want het was nou ja, op dat moment gewoon voor mezelf. Dat vond ik heel erg bijzonder.
In Coda beluister je de podcast in een gratis toegankelijke collectiepresentatie. Mijn Sieraad is een doorlopend project waarbij Apeldoorners vertellen over sieraden met een speciale betekenis. Alles kan namelijk een sieraad zijn, van een bril tot ketting of tatoeage. Benieuwd? Ontdek het in Apeldoorn.